Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op de vrijdag 19 december. We hebben aan tafel Adrie Poldervaart, welkom. Dennis van Eersel en Michiel Kramer, die doet zijn kleding nog even recht. Michiel, Feyenoord is nu ook uit de beker. En jij zegt altijd, als het niet goed gaat, moet je geen andere dingen gaan doen. Geen gekke dingen gaan doen. Blijf doen wat je altijd... Ja, je zit nu
zeker,
aan te kijken,
nee, maar,
dat zeg jij altijd.
Ik zag het ook.
Ja, Feyenoord erkent nu zelf ook dat het niet goed genoeg is. Ja. Moet je dan wel dingen anders gaan doen?
Nou ja, erkennen dat iets... niet goed is, dat lijkt me logisch als je 8 van de 11 verliest, toch? Dus dat is niet zo heel ingewikkeld. Om
maar
dat
moet je dingen anders gaan doen dan nu?
Nee, vind ik niet. Omdat, kijk, ik vind het voetbal nog steeds... het is te goed om te zeggen, we moeten het helemaal anders doen. Ja, je kan natuurlijk zeggen, de bestuurders, dat zijn allemaal dingen die... dat... maar als je gewoon puur kijkt naar het spel, vind ik niet dat Feyenoord echt slecht speelt. Dat het helemaal niet zelfs. Dus dan, waarom zou je dan ineens alles anders gaan doen?
Omdat de resultaten
slecht zijn. Dat kunnen ook persoonlijke fouten zijn. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat heeft niet zozeer met de manier van voetballen te maken. Toch, persoonlijke fouten, ja, die worden nou helemaal gemaakt. Dat is onderdeel van het voetbal, toch? Dat hou je toch niet tegen. Dus ja, persoonlijke fouten, daar kan je ook wedstrijden door verliezen. Nou, ja. Dat is afgelopen week ook weer gebeurd.
Ja, want Adrie, na deze week, uitschakeling in Europa... min of meer verliezen bij Ajax. Nu die uitschakeling tegen Heerenveen. Is het seizoen van Feyenoord min of meer voorbij?
Ja, er komt nu weer wat meer druk natuurlijk ook richting de tweede plaats. Ja. En dan verlies je ook nog van de aardse rivaal. Dan ik denk dat het niet voorbij is. Want kwalificatie voor de Champions League is heel erg belangrijk. Dus ja, ik denk dat het niet voorbij is. Dat is een belangrijk iets. Maar ja, die andere twee prijzen, of in ieder geval deelnames, die ben je wel kwijt.
Ja, en Dennis, ondertussen hebben wij de afgelopen weken aan deze tafel vaak de vraag gesteld. Oké, het is een crisis. Maar wat is nou een kenmerk van een crisis bij een voetbalclub? Behoudend de slechte voetbalresultaten. Ja. Maar als de trainer en de aanvoerder in gesprek gaan met een deel van de aanhang na een uitschakeling. Dat is volgens mij wel een kenmerk van een crisis dan, hè?
Nee, dat weten we wel bij Feyenoord inderdaad. Als het rommelt, dan merk je dat ook bij het publiek. Dat ook terecht pissig is natuurlijk over die resultaten. En deze shots, we zien achter jou inderdaad dat Van Persie en Bijlo dan naar het gedeelte van de harde kern gaan.
Vind je het goed dat ze doen?
Het is ook zoiets waarbij ik heb... het kan ook geen kwaad, denk ik. Weet je, die mensen willen even ook hun hart luchten, die emoties kwijt. Dan heb je twee mensen die echt kind van de club ook zijn. Die zijn denk ik ook de idealen van deze groep die dat dan moeten doen. Ja, als je het niet doet en ze staan daarna voor het Maasgebouw... hebben we in het verleden ook wel eens bij Feyenoord gezien. En dat kun je hiermee al in de kiem smoren. Ja, ik heb niet zoiets van wat daar nou op tegen is.
Nee. Om dat ik ook niet, hoor. Nee, dus juist, ik vind juist goed dat ze het doen. Kijk, uiteindelijk, hoe je het nou bent of verkeerd... de supporters van Feyenoord zijn echt een groot onderdeel van de club. Dus als die ontevreden zijn of die willen, ja, wat Dennis zegt, terecht hun emoties kwijt... ja, ga er gewoon staan. Ja, dan zou je de eerste twee minuten, ja, dan krijg je het nodige naar je hoofd. Ja, dat is dan even het geval. Maar daarna kun je wel gewoon aangeven dat ze er alles aan doen. Dat we keihard werken, dat hun ook willen dat het goed gaat. Dus ja, ik denk alleen maar dat het een goed teken is als je daar als twee iconen van een club daar gewoon gaat staan. En gewoon aanhoort wat ze te zeggen.
Wat de trainer Robin van Persie daar nou precies zei tegen de supporters, dat weten we niet. We weten wel dat hij daarna op de persconferentie aangaf dat hij erkent dat het spel van Feyenoord inmiddels niet goed genoeg is.
Ik kan hier een mooi verhaal van maken, maar dat is gewoon zo. Dat doet pijn ook. Letterlijk, in mijn buik doet het gewoon pijn dat we zoveel verliezen de afgelopen periode. Heeft het effect op mijn functioneren? Absoluut niet. Heeft het effect op onze werkwijze? Absoluut niet. Zit ik 's avonds lekker op de bank met een zakje chips? Nee, zeker niet. Ik ben dan ook aan het nadenken, hoe kan ik dan nog een keer die gasten op een bepaalde manier raken? Dat het dan uiteindelijk wel goed valt. En daar ben ik constant over aan het nadenken thuis. Dus het is gewoon heel pijnlijk. Vanuit ons oogpunt moet en gaat dit ook beter. En daar geloof ik dus wel echt in.
Ja, Adrie, die 9 punten nu op PSV. De koploper, de uitschakeling in de beker en de Europa League. Denk jij dat dat voor de leiding van Feyenoord reden is om het functioneren van de trainer te bespreken?
Nou, ik denk dat het goed is als ze het functioneren van de trainer bespreken. Want daar is leiding voor en hij is een werknemer van Feyenoord.
Ja.
Maar hij zit daar, hij is natuurlijk het boegbeeld, maar hij heeft ook nog wel mensen om zich heen, toch? Mm-hmm. Met Haken, Reiner die mee kon met Slot, maar die niet weg mocht ook in verband met werkvergunning, maar heel erg belangrijk is. En John de Wolf. Mm-hmm. Ik denk dat het verstandig is als we met elkaar gaan praten. En dan wel met elkaar om proberen onder steen boven te krijgen. Waaraan ligt het? En doe dat met open vizier. Want er is maar één ding belangrijk. En dat is die club. Ja. En dan kan je best wel eens een keer zeggen, ja, dit heb ik niet goed gedaan. Maar dan probeer je met elkaar. Omarm dat met elkaar. Erken dat het niet goed is. En ga daarmee aan de gang. En probeer dan het beste eruit te halen. En ventileer dat ook naar je groep, hoe je dat met elkaar probeert te doen. Dan krijgt iedereen een beetje eigenaarschap van hetgeen waar je mee bezig bent. Het is niet alleen voor Persie. Dat is toch onzin. Tuurlijk, hij is het boegbeeld. Maar er lopen ook nog
een eindverantwoordelijke. Problemen.
Dat begrijp ik. Eindverantwoordelijke. Maar of hij moet alles... Alles wat gezegd wordt, moet hij zeggen, maar daar luister ik niet aan. Nee. Dat kan, daar kan ik niet over oordelen. Maar jij vraagt de directie, ja, ga met elkaar zitten. Want hij is aangetrokken door de directie. Dus, en dat zou dan de tweede trainer zijn in een kort tijdbestek. Die dan niet tussen aanhalingstekens voldoet. Ja, dan moet je inderdaad wel met elkaar gaan zitten. In plaats van alleen maar sec kijken naar de resultaten. Want ik ben het met Michiel eens. Voetballend is het allemaal niet zo slecht. Nee.
Nee, maar jij, Michiel, zei afgelopen zondag op Landelijke TV wel... Als het misgaat tegen Heerenveen in de beker, vreesde jij voor een ontslag voor Van Persie?
Nee, dat heb ik niet gezegd.
Nee?
Nee, ik zei alleen dat de druk dan nog groter wordt. Want uiteindelijk, als je aan het begin van het seizoen zegt... we willen graag de beker winnen, willen Europees overwinteren, willen kampioen worden... en dan vallen er twee van de drie weg. Ja, dan logisch dat de druk dan groter wordt op mijn trainer, toch? Want die is uiteindelijk verantwoordelijk voor een elftal, voor een club. Ja, dat is de trainer. Ja, dan is logisch toch dat je na 8 verliespartijen en 11 dat er dan druk op staat. Ja, dat lijkt me niet meer dan normaal. Alleen... Ja, het is een beetje repeterend, want de voetbal is dus niet zo slecht zoals wordt beweerd. Alleen de resultaten zijn er gewoon niet. En ook nu weer tegen Heerenveen. Het zijn ook gewoon net momenten, zeg maar. Want er zijn genoeg kansen geweest. Volgens mij Stiti die gewoon een doelpunt moet maken. Ja. Volgens mij Arendorfiets, Valencia. Dus als die doelpunten wel vallen, weet je, dan zit je daar ook weer anders in. Alleen ja, nu valt het dus even de verkeerde kant op. Ja, en dan wordt de druk bij Feyenoord. Het wordt gewoon gigantisch groot. Ja,
als er zo'n patroon in zit dat het de verkeerde kant opvalt. Het spel is niet zo slecht, zeg je. Maar het spel is ook niet zo goed als dat het soms gepresenteerd is. En als je kijkt naar dit seizoen, het laatste kwartier, pakken we het laatste half uur van een wedstrijd.
Wordt het minder?
Daarbij is het echt gewoon structureel minder. Zeker. Je hebt Fenerbahçe thuis helemaal in het begin gehad en Utrecht, die ze dan in een slotfase wel met energie nog naar zich toe trekken. Maar veel vaker is het andersom geweest. Ja. Dat is wel ook echt een patroon. Dus om dat te doen alsof het heel erg goed is,
nee, maar dat zeg ik ook, vind ik ook niet. Maar dat zeg ik ook niet. Hè? Kijk, ik zeg uiteindelijk dat op het moment dat je 8 van 11 verliest, dat is natuurlijk dramatisch. Ja. Maar daar is iedereen heel helder over. En volgens mij... Denk ik ook dat sommige momenten in een wedstrijd, als die dus wel jouw kant opvallen, en die mogelijkheden zijn er dus geweest, ook in wedstrijden die je verloren hebt, ja, dan is het natuurlijk ook anders praten. En nu valt het dus, en jij zegt het is misschien ook een patroon wat terugkomt bij verliespartijen. Ja, dat is een patroon, maar als je zoveel geblesseerd hebt, moeten dus andere jongens meer minuten maken, meer belasting en dat gelul. Dat is gewoon zo. Ja. Dus je komt misschien in de eindfase van een wedstrijd, ja, komen er misschien wat mindere spelers. Want met alle gesprekken, als je op de bank zit, is er dus een reden waarom je niet start. Maar als je dan inkomt, moet er wel van je verwachten dat je het verschil gaat maken. En als je dat dus niet doet als invaller...
Maar ik mis wel een beetje bij een topclub en de status die Feyenoord gelukkig tegenwoordig heeft. Misschien klopt het allemaal, maar dan kun je dit toch ook als club zijnde haast niet uitspreken. Bij resultaten zoals ze nu zijn. Als je 8 van de laatste 11 verliest en alleen van laagvliegers wint... dan kan je toch niet alleen dat positieve zo eruit lichten als je een topclub wil zijn.
Dat wil je mij toch ook niet zeggen, Dennis. Volgens mij zeg ik ook dat het dramatisch is op dit moment, toch? Want ja, volgens mij, daarom zeg ik, als je zoveel wedstrijden verliest, ja, is het gewoon niet goed. Alleen om dan gelijk maar weer te zeggen dat het helemaal kut is en dat de trainer moet weg. Ja, ik vind dat altijd net even te makkelijk, omdat er ook zijn gewoon oorzaken. Kijk, de wissels die af en toe wel brengt en dan maar niet. Sloren die je dan bij AZ uit een penalty veroorzaakt en vervolgens 3 maanden lang gewoon geen minuut meer maakt. Ja, dat is misschien de keuze die hij dan maakt.
Ook dus geblesseerd geweest trouwens.
Dus er zijn altijd wel momenten, zeg maar, dat ik ook soms denk van ja, hoezo wist je nou ineens die? En vorige wedstrijd wist je nou die. Dus daar zit voor mij ook af en toe vraagtekens in. Alleen, ja, bij hem zal er ongetwijfeld een reden zitten achter die wissels. Of achter die jongens die wel spelen of niet spelen. En ja, daar weet ik natuurlijk ook het fijne niet van. Alleen, ik beoordeel gewoon de wedstrijden die ik zie. En ik zie ook tegen Heerenveen dat ze eigenlijk die wedstrijd gewoon hadden kunnen winnen. En dat is bij heel veel wedstrijden die ik gezien heb, is dat het geval geweest. En ja... Dus om het dan gelijk super negatief te maken, nee, niet. Dat het wat minder is nu en slecht is, ja, dat qua resultaat is het wel duidelijk.
Ik zie jou instemmend knikken,
Adrie. Ja, ik sluit me erbij aan. En Dennis heeft wel gelijk, want het is wel een patroon. Vandaag een stuk van Martijn Krabbedam gelezen, die hier ook wel eens is natuurlijk.
Afgelopen maandag nog.
Ja, en die weet heel veel natuurlijk. Maar die komt, en dan bedoel ik met elkaar daarmee aan de gang gaan. Die geeft gewoon aan dat 48% van de tegengoals na minuut 75 valt.
Ja.
Dus dat is een objectief iets. Ja. Dus er zit geen gevoel bij niet meer. Dat is een objectief iets. En dan kan je misschien terug gaan kijken van, deed de tegenstander iets anders? Gingen die ineens op een andere manier spelen? Ja, daar moet je je focus op leggen om te proberen met elkaar, in plaats van in gevoelens te gaan zeggen, en ik heb het idee dat, nee, je moet weten. Je moet weten en daarmee ga je aan de gang. En dat is wel een ja. Want we hebben hier ook wel eens gezeten aan het begin. Dat ze geen tegengoal kregen, weet je nog? In de
Ritter
was het allemaal fantastisch.
Ze kregen geen tegengoal. Fantastisch op orde.
En dat waren volgens mij, ja, dat weten jullie beter, maar of het nou de laatste vier waren, maar dat stond allemaal goed met de keeper.
Maar het is nu wel verdedigend minder, hè?
Daarom, ja, dat blijkt ook wel, als Martijn dat aangeeft. Ik bedoel, 48% na de 75%.
Ja, maar ook de hoeveelheid tegengoals die Feyenoord krijgt de laatste
weken. Zeker, absoluut.
Ja. Toch maar weer even terug naar die positie rondom de trainer, rondom Robin van Persie. Zelf ervaart hij steun van bovenaf.
De signalen, en dan heb je het over de spelers, directie en mensen door me heen, die waren heel positief. Waarin ik heel veel steun voel en begrip. En krijg ik heel erg het gevoel, en dat is ook mijn gevoel, dat we het samen gaan doen en samen gaan omdraaien.
Ja, dat is kort maar krachtig. En samen is dan met de directie of ook met de RVC. Wie gaat er uiteindelijk over zijn nabije toekomst bij de club?
Ik denk dat hij hier samen bedoelt met zijn team, dus zijn technische staf en de spelers. Want daar werkt hij natuurlijk het meest nauw mee samen. En vanuit de directie is Dennis de Kloeze natuurlijk zijn eerste aanspreekpunt. En hij zal vast ook contact hebben met de RVC. Maar die lijntjes zijn in zijn dagelijks werk natuurlijk net iets minder relevant. Dat zijn wel de mensen die uiteindelijk over de aanstelling, maar ook een eventueel aftreden van een trainer gaan. Hè. Directie, RVC is daar controlerend boven, maar dat is een spel tussen die twee. Waarbij je wel, inderdaad, Adrie geeft het net ook aan, wel hierbij in acht moet nemen. Okay, wat zegt het ook over Dennis de Kloeze? Stel, je komt wel tot het besluit van dit werkt niet. Als die signalen vanuit de spelersgroep komen, dat vind ik vaak een belangrijke graadmeter.
De tweede binnen een jaar zijn. Ja.
Dan zou het de tweede binnen een jaar tijd zijn. De tweede die hij ook heeft aangesteld dan als de Kloeze zijnde.
Plus, het kan Dennis denk ik financieel ook niet. Want het ontslag van Priske heeft Feyenoord een flinke duit met geld gekost.
Ja.
En zou je Van Persie nu de wacht aanzeggen, dan moet je ook weer gaan betalen. Feyenoord is Feyenoord de club niet naar, hè?
Nee, Feyenoord is er niet. Allereerst financieel gezien, Feyenoord is ook niet meer de club van een aantal jaren geleden dat financieel echt niet kon. Hm. Feyenoord zou dat geld gewoon hebben. En heel vaak is dit in de voetballerij ook geen argument. Uiteindelijk, als iets echt niet houdbaar is, dan wordt daar toch ingegrepen. Maar Feyenoord is er, en dat vind ik eigenlijk iets positiefs wel van de club, is er niet de club naar om snel een trainer te ontslaan. Liverpool is ook zo'n voorbeeld van een club, daar krijgt een trainer toch altijd wel de tijd om te werken. Feyenoord liet Gio ooit zitten, is het veel over gegaan natuurlijk. Werkt uiteindelijk. In het verleden heeft Feyenoord Fred Rutte laten zitten, dat ging dan op het einde wel mis. Hè?
En, Stam en
Priske bleef uiteindelijk ook nog iets langer zitten dan dat we allemaal het gevoel hadden van het is eigenlijk wel al klaar. Dus soms kun je er ook te lang mee doorgaan. Maar in de basis vind ik het eerder een pre en een positief iets voor een club. Dat je rust predikt en de trainer die je hebt aangesteld nog even laat zitten.
Maar in hoeverre hangt de positie van de Kloeze zelf ook af van de positie van Van Persie?
Dan moet je het ook weer scheiden, omdat hij een dubbelrol heeft natuurlijk. Hè. Dit gaat over het werk wat hij als technisch directeur heeft gedaan. Daar is best wel de nodige kritiek op. Ook over spelers die zijn gekomen. Wel ook behoorlijke verkoopcijfers gehad.
Ja.
Maar na twee trainers in één jaar, als dit zover is, we zijn aan het speculeren nu. Hè. Dat zou natuurlijk te veel zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij ook algemeen directeur met de eenwording in maart. Er lopen zoveel processen. Dus om dat echt aan elkaar te knopen,
je kunt eigenlijk
zou
niet
ook een beetje riskant
zijn.
Maar zet gewoon een technisch directeur ertussen. Wat zit er nou moeilijk te doen, jongens? Even, hij kan gewoon geen twee functies in één. Dat gaat niet.
Ja, maar het gaat toch al jaren zo?
Ja, het gaat al jaren. Maar
niet de indruk dat het gaat veranderen.
Maar dat kan gewoon niet. Je moet gewoon een technisch directeur ernaast zetten. Het gaat dan niet dat hij en de algemeen directeur is. Het gaat niet. Hoezo, wat zitten we nou aan?
We hebben hem al een hele tijd niet meer gesproken. Maar de laatste keer dat we dat deden, ging het hier ook al over. Toen onderbouwde hij het zelf. Dat hij zei, het is een voetbalbedrijf. Voetbal is de belangrijkste tak. Als algemeen directeur moet je daarom ook met het voetbalinhoudelijke bezig zijn. En dat is de onderbouwing. Ik parafraseer het een beetje. Maar dat is de onderbouwing van de Kloeze, om die ervoor kiest om die de bewolking te
houden. Daar ligt er ook zo hard, jongens.
Ja, dus ook de voetbalinhoudelijke. Dus de technische zaken, dat hij die als algemeen directeur ook doet. Dit was zijn onderbouwing.
En het is, dat wil ik zijn ook wel.
En ik heb niet
waar
zijn
hart ligt, hè? Ja. Het TD zijn, dat heeft hij over de hele wereld gedaan.
Blijft dan TD, wordt geen AD. Nee. Blijft dan de technische directeur.
Ja, maar goed, de situatie bij de club vraagt nu wel om een AD, een algemeen directeur, die enige stabiliteit met zich meebrengt. Want er is heel veel te doen rondom de club. Misschien scheelt dat ook. Ik hou er nooit zo van om te speculeren over ontslagen van trainers. Voor mij
dat doen we al 5 minuten. Gaat
ja, nou, dat is niet speculeren. Maar dat je net als bij Ajax helemaal geen opvolger paraat hebt staan, toch?
Nee.
Nee, dus...
nee daarom. En je praat van de grootste clubs van Nederland. Dus daar moet wel weer een heel sterk iemand komen. Wil die dat om kunnen buigen en dan resultaat gaan boeken. En dat weet niemand. Alleen daar denkt, heb ik altijd het idee, daar denken mensen niet over na. Dan zijn we in ieder geval van A af en dan halen we B maar. En dan gaan we met alles in en dan in het begin. En dan, ja, dat is hem ook niet. Daarom zeg ik, uiteindelijk erkent dat er een crisis is. Ga met elkaar aan de gang. En zorg dat je daarin transparant bent en open naar de groep, maar ook gewoon naar iedereen. Dan krijg je een beetje binding met elkaar.
Zeker,
en dan, je praat over de grootste club.
Zeker. Toch zegt Van Persie ook wel, dat zei hij woensdag, niet echt per definitie behoefte te hebben aan een klankbord of zo. Of iemand die eens met hem meekijkt. Nee, snap je dat?
Dat kan me voorstellen, want hij zit erin met die staf, met die directie. Dus hij zit erin. Dus als daar een extern iemand bij komt ineens. Ik bedoel, voetbal is al zoveel jaren geleden uitgevonden. Er komt echt niet iemand die zegt, joh, als je dat poppetje nou daar zet, ja, maar dan ben je 6 keer op rij. Dat geloof ik niet. Het enige wat je kan doen, je kan ventileren, je kan je meningen doen. Je kan zeggen, heb je daaraan gedacht? Maar er is toch genoeg kennis met alle respect daar toch in die staf aanwezig.
Wel, maar dat dacht je toen met Van Bronckhorst ook. En daar werd de advocaat wel naast gezet voor niet zo vaak eigenlijk 1 of 2 trainingen. Maar dat gebeurde wel.
Ja.
Ja, maar goed, onervaren trainer toen.
Op zich, ja, als je een beetje spart met een trainer waar je mee gewerkt hebt of waar je een goed gevoel mee hebt, ja, daar is volgens mij helemaal niks mis mee. Volgens mij doen we meerdere trainers dat. Maar ik heb bij Van Persie gewoon het idee, hij is onafhankelijk. Dit is gewoon de manier hoe hij wil werken. Dit is de manier hoe hij met zijn staf wil werken, met zijn spelers wil werken. Dit is de visie die hij heeft. En ik heb niet het idee dat iemand anders tegen hem gaat zeggen, ja, dan moet je toch even anders doen. Ja, dat wil hij gewoon niet. Hij wil gewoon, dit is zijn manier. En
nou,
dit wil hij gewoon.
Hij zei er vandaag wel iets over. Hij vindt inderdaad een klankbord niet per se nodig. Maar er komen zo nu en dan wel wat grote voetbalnamen langs op 1908, het trainingscomplex.
Nou ja, ik heb wel eens contact met Guus Hiddink bijvoorbeeld. En dat komt voort uit de relatie die ik met Guus heb opgebouwd. Eén als speler, trainer en later ook bij de jeugd van Feyenoord heb ik hem een keer een dagje uitgenodigd. En Guus is hier een maand of 2 geleden ook een dagje geweest. En dat is niet per se als mentor, maar dat is gewoon omdat ik Guus heel hoog heb zitten. En dat het een groot voetbalman is. En dan spar je over wat dingetjes. Tijdens zo'n dag dat hij hier is, loopt hij een hele dag mee, is hij overal bij. En toevallig was dat ook met Marco van Basten gebeurd, een maand geleden. Die kwam ook een dagje langs. Ook door de relatie die ik met Marco heb. En dat gaat op een heel natuurlijke en relaxe manier. Komen er af en toe nog wel van dat soort grootheden langs. Maar als je het echt moet vastpinnen op een mentor die structureel, zeg maar, hier zou moeten zijn om ons uit de brand te helpen. Ja, nee, dat toch niet.
Nee. Van Basten dus af en toe een keer bij Feyenoord geweest. Kijk er wel van op. Maar ja, ach.
Hij heeft toch goed gedaan als trainer, toch, Van Basten?
Wat? Dat zei je met enige cynische ondertoon, heb ik het idee.
Ja, kijk,
en ik kan me wel voorstellen als je voetballer bent, Michiel. En Van Basten staat ineens naast je.
Ja? Ja, zeker. Maar dat heb ik met Van Persie idem dito.
Ja.
Dat zijn qua spelers, waren dat misschien wel de beste die wij gehad hebben in het verleden. Dus ja, dat die, nogmaals, dat die met elkaar sparden over dingen, ja, dat, ja. Logisch. Maar ja. Ik zeg net tegen Dennis, Guus Hiddink, is hij ooit trainer geweest van Persie ergens?
Nederlands elftal, denk ik.
Ja, weet je dat zeker?
Nee, weet ik niet zeker.
Nee, ik ook niet.
Gooi ik niet zo op. Nou, misschien inderdaad wel niet, hè?
Niet in 96 in ieder geval.
Dus misschien gewoon in het voorbijkomen of zo, dat ze een band hebben opgebouwd of zo. Dus ja, prima toch.
Over het voetbal dan nog ook, jongens. Want we zitten nu heel erg over de randzaken. Feyenoord komt 3 keer op achterstand tegen Heerenveen in de beker. Het lijkt wel, Adrie, alsof iedere serieuze kans van de tegenstander erin vliegt. Heb jij dat gevoel ook?
Ja, dat is inderdaad wel. We hebben nog even gekeken nog een keer tegen Heerenveen. Michiel, er zijn ook echt instappen, persoonlijke fouten, waardoor een tegenstander er dan zomaar doorheen is. En dan is het ook gelijk raak. Ja. En als je dat afzet tegen de kansen die Feyenoord kreeg, dan doet het dubbel zo pijn.
En zo'n 0-1, die kopbal van Vente, hij tuint hem goed. Ja. Maar is het nou slecht verdedigd en of slecht gekiept van Bijlo?
Ik moet zeggen dat hij hem aardig knikt, maar ja, hij mag wel gewoon koppen. En Ik heb wel altijd geleerd, het is ook wel erg handig als je weet dat er een rechtspoot van links naar binnen komt, dat je misschien die voorzet eruit probeert te halen, zodat je dus niet hoeft te koppen.
Die voorzet mag eigenlijk niet zo geregeld worden.
Is het. En dat merk je aan een team wat heel goed draait, dan komt daar in ieder geval iemand in de beurt om te dubbelen. Zodat je zegt, hey, jij de buitenkant, ik de binnenkant, maar die voorzet gaat niet komen. Hij gaat naar de andere kant, dan dubbelen we daar weer. En dat is even wel met elkaar bezig zijn, want dan hoef je helemaal niet te verdedigen voor te komen.
Dat noemt Bijlo volgens mij, Adrie, connectie. En hij zegt ook, daar is een gebrek aan.
Ja.
Snap jij dan wat hij bedoelt?
Nou ja, als je Welleroyter hebt, je hebt Ahmadovic, je hebt Watanabe, je hebt Bos en je hebt, hoe heet die rechtsback?
Lotomba.
Oké, vertel maar even wat de voertaal is dan. Engels, denk ik, zomaar?
Ja, voertaal is sowieso Engels.
Ja. Maar dat is toch al sinds jaren
dag? Maar die eerste goal, we zaten ernaar terug te kijken, die voorzet moet eruit gehaald worden.
Ja.
En ik denk dat als Bos daar wat meer aan de binnenkant zit, dan loopt Vente tegen Maan en dan gebeurt er ook niet zoveel. Dus het zijn net die momenten, zeg maar, dat Watanabe kan hem misschien wat eerder opvangen, maar zo'n bal, zeg maar, achter de centrale verdediger is best wel moeilijk verdedigen voor een centrale verdediger. En dan kan je zeggen dat linksback moet verder aan de binnenkant zitten, waardoor je dus Vente een beetje kan blokken en niet meer kan laten koppen. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, ja, dat is vrij logisch dat als mijn buitenspeler wat verder aan de buitenkant zit, ja, zorg ik gewoon dat ik als back aan de binnenkant kom. Zorg ik gewoon dat het gevaarlijkste in de 16 meter, dat een beetje getackled is. Ja, en ook bij die tweede en derde goal, ja, Ahmadovic, die stapt één zonder die bal te hebben. Ja, dan ben je natuurlijk gelijk kansloos als laatste man en dan hangt hij gelijk erin. Dus het zijn wel iedere keer Timber die niet goed gescand heeft wie er nou achter hem staat bij die bal van Bijlo.
Moet Bijlo die bal wel geven eigenlijk?
Ja, vind ik wel, want ik denk dat hij weet dat Timber best wel
moet je zeker spelen.
Het is in ieder geval, Van Persie zei het vandaag, het is ook een opdracht van de trainer om dat te doen. Ja. Nou, je gooit hem wel een risicogebied in en Timber kan hem misschien ook nog aannemen. Dus het was misschien niet super handig, maar dat is ook hoe het nu afloopt.
Justin Bijlo was gelijk aanvoerder, vertelde wat er volgens hem op dit moment allemaal mis is.
En waar het aan ligt, ik denk dat het ook een stukje met het vertrouwen van de laatste wedstrijd te maken heeft natuurlijk. Dat we niet die connectie hebben die we in het begin van het seizoen wel hebben. En het is gewoon niet goed genoeg. Ja, als je in een periode komt waarin het niet lekker loopt, dan moet je juist bij elkaar blijven. En ik denk dat als we het moeilijk gaan krijgen in de wedstrijd, en ik denk ook vandaag te zien is dat we wat uit elkaar vallen. Ja, en dan zie je gewoon dat we niet goed genoeg spelen.
Ja, Dennis Bijlo was dus meteen weer de aanvoerder nadat hij bijna een jaar niet had gespeeld. Maar ook Bijlo loopt toch uit zijn contract?
Ja, en dat was bij Timber natuurlijk het argument om hem de band niet te geven. Het verhaal wijkt natuurlijk wel af. Hè. Van Timber wil Feyenoord heel graag dat hij zou bijtekenen. Dat gebeurde niet, dat werd erin meegenomen. En bij Bijlo ligt dat, er is ook gewoon over gesproken, ligt dat natuurlijk anders. Die moest eerst zijn fitheid laten zien om dan eventueel te praten over een verlenging.
Goed dat hij mocht keepen in de beker?
Ja, ik vind
een bekerkeeper?
Dat vind ik prima. Het is jammer voor hem dat hij bij één potje is gebleven.
Ja.
Dus, maar die andere insinuatie die je nu doet met dat aanvoerderschap, ja, dat staat los, vind ik, van de resultaten.
Tuurlijk, maar
ik weet dat het zo werkt. Dat je daar en ik vind dat je, ik probeer altijd objectief naar dingen te kijken. Daardoor krijg je geen ballen tegen. Als je dan nog wil kijken van in het begin van het seizoen scoorde de tegenstander niet zo vaak. Kwam dat dan omdat de keeper heel goed was of creëerde de tegenstander niks? Kijk, en dan heb je iets duidelijkheid dat je zegt, toen gingen ze er niet in, maar hadden ze ook grote kansen. Maar misschien kreeg ze toen helemaal geen kansen. En daar moet je naar kijken.
Nou, VI had wel een aardige analyse met wat Bijlo net zegt. Het is de combinatie van een gebrek aan zelfvertrouwen en het uit elkaar vallen. En die analyse was dat het druk zetten maar half-half gebeurt. Ja. Vooral de laatste paar wedstrijden. Dus dat de achterste linie die gaat dan naar achteren. Terwijl het middenveld en de voorste linie nog wel het druk zetten doet. Ja, daar komen die ruimtes ook uit voort waar in de laatste paar wedstrijden sommige tegen doelpunten uit zijn.
Maar het is wel het voetbal dat Van Persie wil spelen. Die wil hoog druk zetten, die wil aanvallen voetbal spelen.
Ja, maar dan moet je ook doordekken
als centraal. Zeker, maar blijkbaar heeft Feyenoord daar nu dan de spelers niet naar.
Zo, dat zijn dezelfde spelers die aan het begin van het seizoen speelden.
Ja, maar nu niet toe in staat.
Maar waarom nu niet?
Ja,
misschien heeft dat dus te maken met vertrouwen dan uiteindelijk.
Ja. Kijk, moet je dan het systeem aanpassen als het vertrouwen
zo
laag is?
Niet. Je moet gewoon die spelers eigenlijk proberen weer vertrouwen te geven dat ze wel kunnen. Dus ga beelden laten zien van de wedstrijd dat ze het wel gedaan hebben. En dan kan je dat weer. Maar volgens mij, als ik een beetje goed heb opgelet, toen wilden ze wilden eigenlijk een beetje met de buitenspeler naar de centrale druk zetten. Dus dat de rechtsbuiten ging dan naar de linkercentrale en dan back-to-back. Dus dan ging je backdoor op die van hier. Maar dat duurde zo lang voordat de buitenspeler naar de centrale ging, dat de centrale iedere keer de tijd en de ruimte had om Ja, die kon die bal of tussen de linie spelen of die kon hem altijd naar de back spelen. Dus ze kregen veel te veel tijd en ruimte.
Geen druk.
Nee, geen druk. Nee. Zorg dan dat je als team zijn er wat meer bij elkaar zit. Op het moment dat je bij elkaar zit, nou, geef je een signaal. Oké, dan gaan we druk zetten. Dan zit iedereen hoog en dan kan je dus ook makkelijker druk zetten. Ja. En niet zoals het nu uit elkaar viel.
Het collectief druk zetten is een probleem. Je hoort van Persiader ook veel van, ja, er gaat veel mis bij schakelmomenten. Kun jij nou eens aan onze kijkers uitleggen, als voetbaltrainer, wat gaat daar nou mis? En vraag 2 is direct, wat eraan te doen?
Nou, om wat te doen, dat is moeilijk bekijken. En het gaan trainen. Ja. En het gaan trainen en het benoemen.
Maar leg eens uit wat er misgaat bij de schakelmomenten van Feyenoord. Ja. Misschien moeten we eerst het begrip schakelmoment eens uitleggen.
Je dat niet,
ja, ja, maar we zijn, doen we dit niet voor onszelf, Michiel.
Ja, 2 schakelmomenten. Of je schakelt om naar aanvallen. Dat vindt iedereen leuk, want dan gaat iedereen rennen. En dan gaan we naar voren. En je hebt ook nog een ander schakelmoment, dat is naar balverlies.
Omschakelen.
Omschakelen noemen ze dat. Omschakelen naar verdedigen. En daar hebben sommige mensen een beetje een hekel aan. Want ja, dan moet je weer gaan verdedigen en dan heb iemand een foutje gemaakt en dan moet je dat gaan herstellen.
Ja.
Maar eigenlijk krijg je daar de grootste gevoel bij als dat wel lukt, als je dat omschakelmoment eruit haalt. En het gaat niet om dat iedereen hebt de oefeningen, iedereen kan dat trainen. Het gaat erom hoe snel je het doet en hoe vaak je het doet. Dat is het hele verhaal. Hoe snel en hoe vaak ben je bereid om weer te schakelen, dat je een lijn dicht houdt, dat je een duel speelt, dat je even een klein overtredingje maakt. Nou ja, zulke soort dingen. En dat is essentieel. En dat is trainbaar, maar dat is ook benoemen.
En dat moet en ook bekijken wat er fout gaat.
Ja, en dat moet ook in je donder zitten om dat te doen. Je hebt een voetballer die zegt, oeh, ik trek even mijn voetje terug. Of je hebt er, die klappen erop en die hebben wel een bal. Of die stoppen die aanval.
Speelt energie en fitheid hier een rol? Ja, nee, zeker natuurlijk. In combinatie met dat laatste kwartier veel tegengoals. Wanneer de tank ook leeg lijkt te zijn, dat het simpelweg, als je al met energie hebt gesmeten, misschien niet meer gaat.
Dat is zeker het geval. En wat eruit moet is, op het moment dat jij de bal verliest, Dennis verliest weer de bal. Nee, dat potverdorie mag ik geen eens zeggen. Ik moet gelijk al iets doen. En daar gaat het om. Het is niet, want zij lopen net zo hard als op andere teams. Het gaat om de reactiesnelheid. Hoe snel doe je het? En hoe snel ben je bereid om te zeggen, die as moet dicht. En daarin speel dan maar naar de buitenkant. Maar ik haal gelijk die diepte eruit. Ik maak een overtredingje. Maar vandaag niet, joh. Nou, als je dat in een volle kuip doet, dan moet er toch iets ontstaan.
Maar toch, zie je dit als een van de meest kwetsbare plekken bij Feyenoord van dit moment?
Ja, als je daarnaar kijkt en als dat benoemd wordt, ja, dan is dat inderdaad wel iets wat er aan de hand is op het ogenblik. Ja.
Het gekke is natuurlijk, op het moment dat je hoge druk wil zetten, en dan kom je 9 van de 10 keer in een 1-1 situatie uit, omdat je dus op het moment van druk, dan probeer je door te stappen, dus je komt in 1-1. Als er dan 1 iemand verzaakt in het elftal, en dan kom je dus in de problemen. Want dan kan je dus, degene met de bal kan dan eigenlijk het hele veld over dribbelen, omdat je dus 1-1 speelt. En op het moment dat je dat 5-6 keer gedaan hebt, ben je godverdomme, mag ik dan weer teruglopen? Ja, dan snap ik wel dat in de 75 minuten vermoeidheid een rol gaat spelen.
Plus stel daarbij op, wat Dennis al aangeeft, Feyenoord hangt een beetje met tape aan elkaar. Letterlijk bij Valente. De hele knie was ingetaped afgelopen woensdag na die tik tegen Ajax. Ja. En dan speelt hij notabene. Was het de eerste keer, Dennis, dat hij 90 minuten speelde? Ja. Onvoorstelbaar. Ik bedoel, die jongens op. Die kan niet meer op zijn benen staan. Moet 90 minuten spelen tegen Heerenveen.
Ik heb voor mij toen in de vorige keer ook hier mocht zijn, is dat zo al benoemd.
Ja.
Nieuwe club, vele malen groter, hogere intensiteit, Europees voetbal, jongen, Nederlands elftal, alles bij elkaar, noem dat nou eens op. Hij heeft ook gewoon maar 1 lichaam gekregen.
Ja.
En dan moet nu ineens alles dus. Maar nogmaals, ik denk dat ze daar best wel rekening mee houden door de week. Zodat hij met de wedstrijden kan staan. Want hij drukt op een x-aantal vlakken drukt hij wel zijn stempel.
Ja.
Dus ik denk dat het voor Feyenoord op het ogenblik een belangrijke speler is. Ook al zit hij met tape aan elkaar. En dan krijg je niks van als je met tape aan elkaar zit. Dan krijg je helemaal niks van. Dan krijg je helemaal niks van als je met tape aan elkaar zit. Als je maar gewoon presteert. En ik denk dat hij dat doet. En je ziet ook al hem. Zijn interview is al wel. Hij is gewoon. Maar ja, wat ik zeg, zo is hij ook.
Speelt hij tegen Twente zondag?
Ja, dat zou je dan haast niet voor kunnen stellen. Maar Feyenoord kan het zich ook niet permitteren met alle afwezigen die er zijn op dat middenveld. Wang zagen we dan wel terugkeren, maar kon ook maar 1 helft spelen. Dus ja, dat hij helemaal niet gaat spelen, dat is bijna geen optie.
Nee.
Tenzij je weet dat je anders daardoor kwijt bent, dan zou het een te groot risico zijn. Maar hij is er betrekkelijk goed uit die wedstrijd gekomen.
Okay. Michiel, kun jij eens uitleggen hoe het nou toch komt dat er zo weinig van die zijkanten komt bij Feyenoord?
Nou ja,
zeker bij afwezigheid van Hartje Moussa natuurlijk.
Nou ja, kijk, we lopen natuurlijk vaak de zeik over Hartje Moussa dat het altijd te veel kappen draaien.
Ja,
maar
voor
je ziet dus wel op het moment dat hij dan niet speelt, dat de creativiteit aan de buitenkant wel een stukje minder wordt. Op het moment dat Slity daar speelt, zie je ook niet of nauwelijks echt dreiging. Hier en daar natuurlijk met zijn kansen hadden wel kunnen scoren. Maar als je puur gaat kijken naar het rendement van zo'n jongen, dat is ook gewoon te wijzen. Sauer die eigenlijk ook gewoon geen goede wedstrijd speelde. Dus dat is wel zonde, want ik heb een beetje het gevoel dat natuurlijk dat spel van Feyenoord ook wel een beetje gebaseerd is op die buitenspelers. En als die dan niet renderen of niet gevaarlijk genoeg zijn, en dan wordt het voor een verdediging van Heerenveen wordt ook makkelijker om zich gewoon in te stellen op die jongens. Dus ja, je moet gewoon wat meer variatie, iets meer tempo, gewoon af en toe een keer een diepe bal.
Wat Flory wel deed als invaller, op die linkerkant. Bedoel, ja, ik vond hem best gelukt die bal voorgeven en dat is een goal. Gewoon,
maar er zit ook tempo, er gaat Bos dus in een hoog tempo met de bal dribbelen. Zie je dus dat die twee man van Heerenveen gewoon, dat laat hij achter zich. En vervolgens geeft hij de goede bal op Flory en komt de doelpunt uit. Dus op het moment dat er tempo in zit in de aanval, dan zijn ze gewoon niet te stoppen. Alleen, blijkbaar kunnen ze dat dus niet 90 minuten lang volhouden. Ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk.
Ja, goed. Op naar Twente dus. Dat is sowieso al zwaar. Nou, het komt gewoon Twente kop naar Rotterdam. Hè? Ja. Maar dat is nu enorm zwaar.
Ja, de wedstrijd is nog steeds hetzelfde. Maar het gaat erom. Zij nemen alles in het brein mee thuis. Ze hadden beter uit kunnen spelen, denk ik. Ja. Ze nemen alles mee in het brein. Van, jongens, we hebben nu 8 van de 11. Het zal er toch geen 9 van de 12 worden. Alles eromheen, net voor de winterstop. Dat zijn allemaal dingetjes die niet van... Nu gaat dat de spelen beïnvloeden. Ja. Ga ik wel instappen? Nee, ik hou nou op. Nou ja, en daar gaat het om. Natuurlijk zit er nu meer druk op. Aan de andere kant, in de eigen stadion stelen met publiek erachter, dan kan weer een extra stimulans geven. Het is maar net hoe je het zelf binnenhaalt als speler.
Zit goed.
Ja. Mag ik daar nog wat over zeggen?
Ja, dat mag jij maar.
Je ziet op een gegeven moment dat de Heerenveen natuurlijk 1-0 voorkomt. En dan gaat het publiek ook zich ermee bemoeien. Maar op een iets wat negatieve tuur met jagen, et cetera.
Ja.
En je ziet ook gewoon dat gelijk invloed heeft op spelers. Hè?
Dus waar zie jij dat aan?
Nou, je ziet spelers die in de eerste fase van de wedstrijd wel met een man in zijn rug de bal vragen. En dan...
Kun je het benoemen wie?
Nee, ga ik niet even aan beginnen. Maar het gaat er meer om dat spelers dan... Qua een beetje angstig zijn om de bal weer te vragen. Dus die gaan dan net vrij lopen, zodat je hem eigenlijk niet kan krijgen, maar wel laat zien dat je... Maar een beetje wel, ja. Maar dat kan de Kuip dus blijkbaar ook, omdat je dus in een mindere fase zit, wordt het publiek kritischer.
Ja.
Ja, dat gaat voor sommige spelers, dat is best wel vervelend om,
snap ik wel,
om in het veld te staan. Hoor.
Adrie, voor het eerst in 9 jaar heeft Sparta zich geplaatst voor de 8e finales van het bekertoernooi. Ja. 5-1 overwinning op bezoek bij Willem II. Daar was Sparta even aan toe, hè? Zo'n klinkende zegen.
Dat is netjes. En zitten ze vandaag, wordt zo geloot volgens
mij. Ja, dat is het, na deze uitzending is dat.
Dat is voor Sparta hartstikke mooi.
Hoe beviel Torisson in de spits in plaats van Lauritsen? Maakte een goal na een hele mooie aanval.
Prachtige aanval. Ja. Prachtige aanval.
Daar word je als trainer blij van, hè?
Ja, maar dat is leuk. En dan denk ik wel, nou klopt het ook. Wij proberen altijd alles uit te vinden. Maar dit is gewoon eventjes die korte twee tikjes aan die zijkant daar en dan die diepte. En hij legt hem echt gewoon heel goed tegen de draad. Legt hem neer. Helemaal niet hard, maar wel bekeken. Dus dat is keurig.
Ik vind het zo leuk. Je bent ook aan deze tafel bij je trainer. Zo met dat knippen.
Goed.
Blijf doen.
Dat is leuk. Dus ik kan verder nog niet oordelen over die jongen. Je ziet wel, vorige keer zaten het ook, die jonge gasten. Martens is een...
Debuteren.
Die komt van jongens en...
Kim.
Ja, want zijn oom is een hele goede vriend van mij, oud-speler van Spijkenisse, Runel Martens.
Ah.
En die zijn nu bij Jong Sparta weg. En Jong Sparta hebben het dus nu moeilijker, hè? Seedorf, Martens, Santos. Ja. Dus dan zie je gelijk wel voor een invloed hebt. Maar het is wel mooi voor Sparta dat die jonge knapen wel de mogelijkheid kennen. Bakari is nu weg, geloof ik.
Ja, Bakari is naar de Afrika Cup, dus Sambo eruit.
Daarom traint hij nu al 4-5 met. Dus hartstikke mooi voor die gozer.
Wat speelde hij nou weer met Quick Boys tegen Jong Sparta? Wat was dat? 4-4 of zo?
4-4, ja. Dat was klantenbinding.
Klantenbinding. Ja, dat gold ook voor Sparta zelf. Het eerste althans, trainer Mauri Steijn was natuurlijk opgetogen naar die overwinning bij Willem II.
Ja, dit is gewoon heel prettig. Je bent eindelijk een keer met de laatste 16. Je hebt vorig jaar heb ik ook de spelers voorgehouden dat je in de tweede ronde of eerste ronde volgens mij verlies je van Go Ahead. Waarin je een prima wedstrijd speelt, verlies met penalties. Nou, Go Ahead loopt een paar keer gunstig, stunt 1 keer bij PSV en speelt de finale. En krijg je in de allerlaatste seconde penalty en winnen de beker. Dus zo kan het ook gaan. En nou wil ik niet zeggen dat we de beker gaan winnen. Maar het kan wel een hele korte weg naar succes zijn, dat is duidelijk. En dat is heel mooi.
Kijk eventjes, dat is even de optimisme.
Dat zeggen ook alle trainers, hè? Beker is de kortste weg. Ja, ja, mooi.
Het is wel waar.
Mooi.
Met een bekerkeeper ook bij Sparta, hè? Bednarek, die een strafschop veroorzaakt. Maar een pakte.
Ja.
En de rebound ook. Ja. Dan heb je het goed gedaan. Ja. Wat vind jij van het fenomeen bekerkeepers?
Daar heb ik al een keer eerder over uitgesproken. Oh. Ik vind het...
Weet jij het wel?
Gooi het muntje er maar in, hoor. Nee, ik vind het een beetje denigrerend richting het bekertoernooi. Je ziet clubs dit van elkaar kopiëren en daar is het gemeengoed geworden.
Bekerkeeper.
Ja, maar je moet gewoon met je sterkste ploeg spelen. En juist clubs...
Maurice verwoordt het hartstikke goed. Voor Sparta is dit natuurlijk een unieke en korte weg. Maar dat zie je dan eigenlijk, als je heel eerlijk bent. En het loopt nu succesvol af, hè, dus dit moment misschien niet. Maar je ziet het aan de opstelling eigenlijk niet af. Als je op zoveel plekken wisselt. Terwijl het juist zo'n korte weg is om succes te hebben.
Het hele middenveld was anders. Clement speelde weer.
En het gaat nu goed. Maar je hebt zo vaak ook gezien bij clubs dat het misgaat. En dat heeft ook met die benadering te maken. En daar staat bekerkeeper voor mij daar symbool.
Okay, ik zal het niet nog een keer vragen. Niks. Ik heb het nou opgeslagen.
Nou ja, volgend jaar gaan heel veel clubs het vanzelf weer doen. Hoor.
Fascinerend trouwens hoe die Lauritsen zo rustig en beheerst strafschoppen benut. Die wandelt naar die bal, maar schiet hem gewoon altijd raak.
Ja, kijk gewoon naar de keeper, hè. Dat vind ik al behoorlijk. Moet je eens proberen. Nee. Dat lukt niet. Die val je, denk ik. Ja, dat denk ik wel.
Ja. Gisteren nog gespeeld met de RKC eigenlijk?
Nee. Dat hoeft ook niet, jongen. 9-0, jongen. Die weet ook weer waar ze staan, jongen.
Harder, wat was het ergens?
AC.
Haaksbergen.
Ja, nee, dat was top.
Stukje rijden. Goed, jongens. We zijn er weer doorheen gevlogen. Excelsior gaat trouwens spelen tegen PEC Zwolle. Dat is morgenavond alweer. Dat is jouw clubje. Ga je vast allemaal volgen. Dankjewel weer voor je komst, Adrie Poldervaart. Graag tot de volgende keer. Dennis, tot snel. Michiel, maandag?
Vrijdag, dacht ik. Toch?
Maandag zit je hier.
Zit ik maandag alweer?
Ja, met Mike van Duin aan tafel.
Oh, kerstmis.
Ja, dus maandag. Tot dan.
Heb je dan wat leuks aan?
FC Rijnmond.
Heb je dan wat leuks aan?
Goed weekend.
Hallo.
Heb je wat
leuks aan?
Was het niet leuk?
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.